Dus er is niemand oprecht onder de mensen. Zij loeren altemaal op bloed, zij jagen en ieder zijn broeder met een jachtgaren. En zo ging het onder de wet. En dan vers 3, weer van Micha 7. De vorst en de rechter en de grote zijn corrupt. Zij buiten het volk uit, daar komt het op neer. Kortom, zij zijn eigenlijk de verantwoordelijken voor de dood van het volk. En dat stond al in hoofdstuk 3. Dus daarmee zeg ik niks nieuws. En dan staat er, zij draaien ze dicht ineen. En die gedachte, dat herinner ik me ook goed, die heb ik aangehaald uit Malachi. Omdat daar wordt gesproken over de landpalen der ongerechtigheid. Dat is een paar hoofdstukken verder dus in de Bijbel. Hè? Malachi 1 vers 4. Men zal hen noemen landpalen der goddeloosheid. Landpalen der goddeloosheid. Maar het is niet landpalen, het is namelijk dat wat samengevlochten is. Wat ineen gevlochten is. Het is niet hetzelfde woord als het ineen draaien van Micha 7 vers 3. Maar het is wel dezelfde gedachte. Want het begrip wat vertaald is met landpalen betekent dat het een systeem is. Een ineengevlochten, een geconstrueerde eenheid van goddeloosheid. En kennelijk, want dat blijkt trouwens uit de hele rest van het boek ook, is het de aanduiding van het judaïsme. Dat is die zogenaamde landpalen der goddeloosheid. Het is namelijk een systeem, een ingewikkeld systeem, want dat betekent, let op ingewikkeld, ineengedraaid. Is goed in elkaar gezet, heet dat, hè? Goed in elkaar gedraaid. Maar het is een systeem waar God geen plaats in heeft. En dat geldt voor het judaïsme, dat is hetzelfde als het jodendom, hè, de Joodse godsdienst. Want wij dienen ervan te doordrongen te zijn dat judaïsme niet een bijbelse zaak is, ook niet een bijbels oud-testamentische, maar het is puur een Joodse zaak. En niet een bijbelse, want het judaïsme mag dan in de verte herleid zijn van de wet, maar dat is dan echt pas maar heel in de verte zo, want bijna niets van de instellingen van het jodendom kun je terugvinden letterlijk in de Bijbel zelf. Integendeel, ze zijn ervan afgeleid. Maar, dan kun je zeggen dat is met goede bedoelingen gedaan. Dat zal ik dan ook maar zeggen. Dat zal wel met goede bedoelingen gedaan zijn. Daar twijfel ik ook niet aan. Maar u weet hoe het is als je praat over goede bedoelingen. Dan komt het gewoon verkeerd uit. En dat is met het judaïsme ook zo geweest. Al wat men daar aan Joods systeem heeft uitgedacht en aan Joodse tradities is ontstaan buiten het land, in de ballingschap, in de verstrooiing en dus in de ongehoorzaamheid en dus zelfs in een situatie waarin het onmogelijk was om de Heer te dienen in overeenstemming met de wet. Want dat kon alleen in het land en met een tempel. Zodat het Jodendom ontstaan is in een situatie waarin het eigenlijk niet ontstaan kon of mocht. En daar moet u bij bedenken dat voor de ballingschap het dus helemaal niet bestond. Integendeel, toen dienden de Joden gewoon Baal en Astarte en hoe ze allemaal maar heten, mogen al de goden van de Palestijnen en zo. Hè? Dagon, dat was een vis. Maar goed, dat even terzijde. Dus hoe dat ook zij, het is een systeem, een godsdienst, een religie die zodra het in het land geïntroduceerd wordt bij de terugkeer uit ballingschap, veroordeeld wordt door de Heer zelf. En dat is dan ook de zin van de post-exilische profeten. Dus van Haggai, Zacharia en Malachi. Want in die dagen bestond het Jodendom voor het eerst. En in die profeten wordt dat Jodendom in zijn geheel veroordeeld. En als de Heer later verschijnt op aarde, staat hij meteen op voet van oorlog met datzelfde Jodendom, omdat God daar buiten staat. Bewijs, hij was God en hij stond er buiten. En iedereen die in hem geloofde, werd er ook buiten gezet. Want de dagen komen dat ze u uit de synagogen zullen werpen, weet u wel, hun synagogen. Die zijn niet van de Heer, die waren van hun. Hun feesten trouwens ook, hè. Het feest der Joden, genaamd Loofhutten of zoiets, was nabij. Niet de gezette hoogtijd des Heren, maar het feest der Joden. Dat maakt wel een verschil, hoor, met wat er in Leviticus staat. Nou, enzovoorts. Nou, het is dat systeem wat de mens een gevangene maakt en wat hem in feite het leven kost, waaraan hij ten gronde gaat. Dat geldt trouwens niet alleen voor het Jodendom, dat geldt voor elke religie in diezelfde betekenis van het woord. Een systeem van wetten en regels, voorschriften en tradities enzovoorts, waaraan de mens zou moeten voldoen om zich aangenaam te maken bij de goden. Of God, al of niet met hoofdletter doet er niet toe, dan gaat de mens aan kapot, want dat kan hij namelijk niet. Hij kan zich namelijk niet aangenaam maken voor God. En als blijkt dat hij de wetten die er zijn wel kan houden, dan worden ze prompt verscherpt. Worden ze zwaarder gemaakt. Want het kan toch nooit goed zijn dat iemand kan zeggen, maar ik ben acceptabel geworden. Zo gaat het met de wet. En dus is het een juk wat niemand ooit heeft kunnen dragen, zei Petrus. Nou, hij zei, wij nog onze vaders hebben het kunnen dragen. Enzovoorts. Hè? Want het is een strik. Een prikkel die een mens ter dood brengt, feitelijk. En daar gaat het hier om. Jachtgaren dan wel, zij draaien ze dicht ineen. De gedachte daarbij aan het eind van vers 2, aan het eind van vers 3 is hetzelfde. En dan staat er in vers 4, de beste van hen, dat wil zeggen de beste van die mensen, dan wel de beste van de vorst, de rechter of de grote uit vers 3. De beste van hen is als een doorn. De oprechtste is scherper dan een doornheg. Dat is dus gewoon twee keer hetzelfde. En dat het dan dus over de wet gaat in de voorgaande verse, in verband met die strik en het jachtgaren enzovoort, dat is daarmee duidelijk. Want de doorn, dan wel de doornheg, de doornbos, de braambos of zoiets, dat is altijd een beeld van de wet. Nee, vandaag zeg ik niks erbij. We hebben allemaal alles gehad. Dat is een beeld van de wet. En dat het de mens ter dood brengt, en dat er zelfs voor de Messias onder de wet geen plaats is, mogen blijken uit het feit dat de Heer inderdaad gekroond werd met een doornenkroon. Het is een beeld van de wet. Hij werd wel gekroond, maar niet met goud, maar met doornen. Waarbij je ook nog moet bedenken dat doornen en distelen zijn die dingen die voortgebracht worden door een vervloekte wereld. Ze zijn dus een beeld van zonde. Ik weet niet of je er ooit bij nagedacht hebt, maar wat een doorn is, had eigenlijk een tak moeten worden. Een spruitte. Hoe heet zoiets? Een twijgje of een rijsje. Er zijn een boel woorden voor. En een doorn is een onderontwikkelde tak. Het had een tak moeten worden, maar het werd het niet. Het is dus een onvolkomenheid. Een afgebroken ontwikkeling. En dat is de wet inderdaad. Er zit wel een goed begin aan, er zit een goede grondslag aan die wet uiteraard, maar het heeft geen nut, dat wil zeggen, het heeft geen resultaat, de wet is zwak, om wat voor reden dan ook, het heet dan ook zwakke beginselen, heette dat hoor, in Colossense, zwakke beginselen, hè. En de wet is krachteloos, omdat ze op het vlees gelegd is, want hetgeen der wet onmogelijk was, zodat je maar ziet dat de wet voor de wet nogal wat onmogelijk was, dat was een citaat uit Romeinen 8 enzovoorts. En daarna hebben we nog Hebreeën waar staat, want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. En een doorn beeldt dat uit. Een distel trouwens ook, op een andere manier, want een distel groeit wel vol, erg vol, veel te vol, hè? Veel te groot, waardoor er geen plaats meer is voor de dingen die wel zin hebben. Dan krijg je die verstikking, hè? Ja, Matthäus 13, zei je toch, hè? Matthäus 13 krijg je dat, hè? Doornen en distelen, waardoor het tarwegraan overwoekerd wordt. Dat zijn de twee mogelijkheden. Of men steekt er zich aan, en heb je nog nooit dat... Nee, ja, dat mag ik eigenlijk niet vertellen, hè? Ik mag geen sprookjes vertellen, hè? Kunstig verdicht, mag niet, hè? Kunstig verdicht fabelen. Maar het is bekend dus dat de bruid... Nou, dat heet dan een prinses, maar die moet bruid worden natuurlijk. Daar hebben we net van gezongen, dus dat is nooit weg. Die in gewoonlijk prikt die zich ergens aan. In de veredelde versie is het een naald. In de meer archaïsche versie is het natuurlijk gewoon aan de braamstruik of zoiets. En dan valt ze voor dood neer. Dat wil zeggen, ze is niet echt dood, maar ze slaapt wel. Komt voorlopig niks van terecht. Waarna het hele paleis zelfs in de dorens terechtkomt. Groeit helemaal dicht, weet u wel toch? Hè? Weet u toch? Hè? Totdat de Messias komt. Hè? Nou is het geen sprookje meer. totdat de Messias komt. Nou, de prins, maar dat is de Messias uiteraard, die de doorns, die door de doornhaag heen breekt, als het ware. Hoe die dat wegkreeg, weet ik niet meer. En die naar de bruid, dan wel de prinses, gaat en haar zoent, geloof ik. Misschien roept hij ook wel, dochtertje, ik zeg u sta op of zoiets, dat weet ik niet zeker. Maar, hè? Nee, zoiets.
Nee.
Nee, als het over Israël gaat, niet. Hè? Dat kan heel goed. Dan is het de bruid. Hè? Dan is het de bruidegom en de bruid. Want en toen leefden ze nog lang en gelukkig, zij gedacht zijn hoe lang en ze nog gelukkig leefden. Hè? Even leven, zodat u maar weer ziet dat zelfs dit soort verhalen nog een Bijbelse grond hebben. Waar ze vandaan komen, ik heb geen idee. Je moet toch concluderen dat mensen dus meer weten dan je voor mogelijk zou houden, hè? Ook buiten de Bijbel om. Dat is nummer één van die sprookjes, maar zo weet ik er nog een heleboel, die allemaal met grootste gemak zijn te herleiden tot Bijbelse waarheden. Inspiratie is dat, hè? Inspiratie, maar waar komt het vandaan? Hè? Ik weet het niet.
Ja.
Welke angel? Het gestoken worden, als zodanig. Dat is altijd een beeld van de wet, ja. Omdat het herleid is tot donen waaraan men geprikt wordt. En waardoor men eventueel vergiftigd wordt. Maar in ieder geval waaraan men sterft. Dan wel in een slaap terechtkomt waar men normaal gesproken niet meer uitkomt. Behalve dan eventueel door... Ja, nou ja, goed. Ja, het is een volstrekt Bijbelse waarheid. Het is alleen wat raar om er een sprookje bij te halen als voorbeeld. Maar, goed. Ja. Dat sprookje is uiteraard niet het woord van God, dat weet ik ook wel. Maar de gedachte die daarin naar voren gebracht wordt, is op zich een volkomen Bijbelse gedachte. Dat wel. Ik heb dus altijd mijn vraagtekens bij de oorsprong van heel wat klassieke sprookjes. Ja, waar komen die nou eigenlijk vandaan? Maar dat is precies hetzelfde als de vraagtekens bij de klassieke mythologie. Waar komen die verhalen vandaan? Dat weet ook niet iemand echt. Hè? En gewoonlijk zijn ze daar leiden tot Bijbelse waarheid. Nou, laat het er maar bij. Als er nou staat, dus het eind van vers 3, zij draaien ze dicht ineen, dan ziet u in gedachten, ziet u het kasteel, het fort, de sterkte, oftewel de burcht Sion, in de rozenhagen gegroeid. En de prinses, de dochter Sions, ligt binnenin in een glazen zee. In een glazen ligt ze te wachten tot de prins komt. Someday my prince will come. Maar dat is weer een ander lied. Goed. Dus de beste van hen is als een doorn. De oprechtste is scherper dan een doornhecht. Dat is namelijk wet. En dan staat er, de dag uw wachters, uw bezoeking... is gekomen of zal komen. En dat betekent gewoon dat die dag der bezoeking, die door de wachters was aangekondigd, de profeten namelijk, dat die dag zal komen. En dat er een tijd zal komen waarin deze leiders van Israël zelf in verwarring geraken zullen. Dat wil zeggen gewoon dat ze door elkaar geroerd worden. Hè? Dat betekent het eigenlijk. Hè? Ze zullen hun plaats verliezen. Nu zal hun lieder verwarring wezen. Ooit komt namelijk dat oordeel over de leidslieden van het volk, in overeenstemming ook met wat er al stond in vers 3. Maar voorlopig nog niet. En in die tussentijd is er sprake van in ieder geval verstrooiing van Israël. Dat lijkt me in ieder geval duidelijk. Het volk dat onder de wet leven werd verstrooid over de hele wereld. En waarna volgde dan vers 5 en 6... Vers 5 en 6 zeggen namelijk dat men een vriend niet moet vertrouwen, dat men kortom niemand kan vertrouwen. Maar de gedachte die erachter steekt is natuurlijk dat het gezegd wordt over de Heer Jezus Christus, over de Messias zelf, of tot hem. Er zou bijvoorbeeld tot hem gezegd zijn, geloof een vriend niet, vertrouw niet op de voornaamste vriend, bewaar de deuren uw monds voor haar die in uw schoot ligt. En als je dat toepast op de Heer Jezus, dan is er zelfs geen verschil tussen die vriend en degene die in uw schoot ligt. Want die vriend, dat is Abraham. Toch? Dus in de Bijbel altijd zo geweest. Abraham, dat is de vriend van God. En daar, en in de bredere betekenis staat Abraham dan natuurlijk voor zijn zaad, oftewel zijn afstammelingen, en dus voor het volk Israël. En dan lees je dus, geloof het volk niet. Staat trouwens van de Heer Jezus ook, hè. Hij vertrouwde zich hen niet toe, want hij wist wat in de mens was. Het laatste vers van Johannes 2. Had er geen vertrouwen in. Het ging ook fout met dat volk. Dus gelooft dat volk dan wel die vriend niet. En als er staat bewaar de deur in uw mond voor haar die in uw schoot ligt, betekent dat dat de Messias dus bepaalde dingen niet zou spreken, bewaar de deur in uw mond, niet zou zeggen tot, ja, de bruid dus. Dat is Johannes 3. Want daar wordt ineens gesproken over de bruid en de bruidegom en de vriend des bruidegoms. Dat is één hoofdstuk verder in Johannes dus. Maar de gedachte is dus weer dezelfde. Of het nou de vriend is of degene die in uw schoot ligt, dat maakt geen verschil. In beide gevallen gaat het om Israël. Pas in een wat veralgemeniseerde toepassing kom je terecht bij de gelovigen in het algemeen. Tot wie gezegd wordt, denk erom, je kan van niemand op aan. En het heeft geen zin om anderen in vertrouwen te nemen of om op anderen te steunen. Of andere bepaalde dingen te vertellen. Ze kunnen er toch niks mee. Het zal alleen tegen je gebruikt worden. En in het geval van de Heer Jezus gebeurde dat dus ook. Je kunt het ook veralgemeniseren. Maar als je het algemeen toepast op mensen in het algemeen. Kun je het dus ook toepassen op bijvoorbeeld Jezus van Nazareth. Dat gaat dan toch? En het blijkt ook dat hij zelfs door zijn vriend verraden werd. Toch? Nou ja, zo moet je toch Judas op zijn minst omschrijven. Maar dan zijn we weer rond. Want Judas is een beeld van Juda en dus van het tweestammenrijk en dus van het Jodendom. Het is precies hetzelfde verhaal. Hoe je dat ook keert of wendt, je kunt het algemeen toepassen, maar je komt toch terecht bij de verhouding tussen de Heer en Israël. En tot die Heer wordt dus deze dingen gezegd. Geloof niet de vriend, vertrouw de voornaamste vriend niet. Dat is toch zeker Israël. Spreek niet alles tot degene die in uw schoot ligt. Dat betekent dus dat bepaalde dingen verborgen zouden blijven. Dat klopt precies, want wij weten dat dat zo is. Wij weten dat bepaalde dingen voor Israël verborgen zouden blijven. De Heer zei het ook. Hij zei tegen zijn discipelen, jullie mogen het wel weten, maar die schade daar, die is het niet gegeven om te weten de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dus bleven de dingen voor hen verborgen. En u ziet dat al deze dingen dus echt samenhangen met de wet en het einde der wet, namelijk de komst van de Messias. En dan blijkt dat Israël kiest voor de doornen en voor de jachtgaren en voor het net. Kortom, men kiest voor de wet. En de Heer trekt zich van dat volk terug. Hij vertrouwt hen dus niet, levert zich verder ook niet aan hen over. En spreekt ook niet alles wat gesproken zou kunnen worden. Hij openbaart zich niet ten volle. Integendeel, hij verbergt zich. En dat is dus wat hier staat. Omdat het toch niks uitwerkt. Dat is vers 6. Want de zoon veracht de vader. De dochter staat op tegen haar moeder. De schoondochter tegen haar schoonmoeder. Eensmans vijanden zijn namelijk zijn huisgenoten. En welk beeldje daarbij gebruikt, doet weinig ter zake. Maar in ieder geval zijn de familieverhoudingen verstoord. De vijanden van de man zijn zijn huisgenoten. En het vriendelijkste is natuurlijk de verklaring dat die man Christus is en de huisgenoten, dat is uiteraard Israël weer. Maar ze waren niet zijn vrienden, maar in de praktijk zijn vijanden, ze brachten hem ook ter dood. En dus zegt diezelfde Messias, diezelfde man, uit vers 6 zegt in vers 7, maar ik zal uitzien naar Jehovah, ik zal uitzien naar de Heere, oftewel, ik zal wachten op de God mijns heils, mijn God zal mij horen, uiteraard in de toekomst. En het aardige daarvan is, dat natuurlijk wij hier een algemene Bijbelse waarheid vinden in de eerste plaats. Dat is namelijk de gedachte dat de gelovigen in hopen zijn zalig geworden en dus wachten op het heil wat hen gegeven zal worden. Dat is de algemene gedachte. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere, citeer ik altijd, en ik weet nooit waar het staat. Uit mijn hoofd, maar het staat wel ergens. Hm? Ik weet echt niet meer. Is het niet... is het... Hè? Dat was hem, ja. Heb ik dat al verteld hier of niet? Genesis 49, dat is hem, ja. Natuurlijk, op uw zaligheid wachten we. Dat is de zegen aan de stam van Dan. Hè? Wel gaat?
Hè?
Nee, de zegen aan Dan. Oh, heb ik het bij Jesaja aangehaald? Ja, dat kan wel. Het is trouwens een algemene gedachte die in de psalm ook vele malen voorkomt, hoor. Maar als ik het zo letterlijk citeer, is het inderdaad uit Genesis 49. Dat is wel een leuke. Even gauw dan, vooruit, hè. Genesis 49. Ik heb eigenlijk geen tijd nou, hè. Maar ja, dat is uw schuld niet, dus vooruit. Genesis 49. Jacob zegent zijn zonen. Ik heb bewondering voor de man die zo'n mooi allitererend opschrift boven het hoofdstuk gezet heeft. Jacob zegent zijn zonen. En dan zegt hij in vers 18, op uw zaligheid wacht ik, heren. Maar het is in de laatste regel uit de zegening aan Dan. Er staat namelijk vers 16, Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls, want Dan is namelijk, betekent namelijk rechter of richter. Dan, hè, dat betekent de naam. Dus Dan zal zijn volk richten, uiteraard, want dat is de betekenis van zijn naam. Als een der stammen Israëls, Dan zal een slang zijn aan de weg, langs de weg dus. Hè. Een slang, een adderslang is het dan vertaald, maar een slang naast de weg, nevens het pad. En wat doet die slang? Hij bijt des paards verzenen. Hij vermorzelt de verzenen van het paard. Hè? Ja, nou, ik ben helemaal terug in Genesis 3. Waar de slang de verzenen van het zaad der vrouw zou vermorzelen. En het zaad der vrouw is Christus. Maar hier worden de verzenen gebeten door de slang van het paard. En het paard is uiteraard ook Christus. En de slang is iets moeilijker. Want dat is in dit geval ook Christus. Ja, let maar eens even op. Er staat namelijk, de dan zal zijn als een slang nevens het pad, bijtende des paards verzende, dat zijn rijder achterover vallen. Want dan stijgt het paard en de ruiter op, of de rijder, maar dat is hetzelfde als een ruiter. De rijder op het paard valt er dan af, achterover namelijk. En dan staat er dat men dus dan nog wel een poosje moet wachten op uw zaligheid, heren. Want als de ruiter van het paard gevallen is, dan duurt het nog wel even voordat hij er weer op zit en dat alles weer goed gaat. Dat is gewoon het verband van het verhaal, hè? Dat is gewoon een leesoefening dan, hè? En het verhaal is nou dit, de slang langs de weg. Wel, de weg is de weg tot zaligheid uiteraard. De weg, dat weet u, dat zoek je gewoon op, dat woord de weg. Bijvoorbeeld in Handelingen, heel Handelingen door, de weg, dat is makkelijk, dan zie je dat meteen. Hè? De weg is namelijk die weg van dood en opstanding en verhoging van de Heer Jezus Christus. Die weg is dat. Dwars door de dood neemt hij ons op in zijn schoot. Die weg is dat, hè? Van dwars door de dood. Nou, langs die weg is nou die slang, maar de slang is in ieder geval een type van Christus. En die slang is namelijk een type van de vorst over de stoffelijke wereld. Maar nou blijkt dat die slang, door die kwestie van de heerschappij over de zinnelijke wereld, wordt dat paard gebeten. Het paard is altijd het paard der majesteit, hè? Het paard zijn der majesteit uit Zacharia 10 is het. Paard staat voor koningschap enzovoorts. Een type van de opgewekte Christus uiteraard, de verheerlijkte Christus. Maar de gedachte is hier dat vanwege aardse omstandigheden, vanwege stoffelijke omstandigheden, die verheerlijking van Christus hier beneden niet bereikt wordt. En de ruiter valt dus van het paard. Kortom, die zaligheid die zou komen, komt voorlopig niet. Heb je dat? Daar moet dus op gewacht worden. En dan zijn we weer bij precies hetzelfde onderwerp als Micha 7. Namelijk het uitblijven van de verheerlijking van Christus. Kortom, de goede tierene is vergaan uit het land. Ja, hij is van zijn paard gevallen. Ik weet dat het wat oneerbiedig klinkt, maar zo bedoel ik het niet. Maar ik leg gewoon die schriftplaatsen naast elkaar. Dat is namelijk de gedachte. En dus moet er gewacht worden tot hij alsnog op het paard dus in heerlijkheid verschijnt. En dat is pas in de toekomst. En het leuke is dat deze dingen verteld worden in verband met dan, zodat op deze bijzondere wijze dan geassocieerd wordt met de gemeente. En dat heb ik al eens vaker als mijn vermoeden naar voren gebracht. Nou, zekerheid is dat dan gewoonlijk samengenoemd wordt met Efraïm. Hier nou net even niet. Nee. Maar normaal gesproken wel. Het is bijna altijd Efraïm en Dan. Die horen bij elkaar. Die landstreken grenzen ook aan elkaar. Ze treden altijd als eenheid op. En Efraïm is de eerstgeborene. En Dan is de rechter. Maar de rechter zou ook een eerstgeborene moeten zijn. Vandaar dat Dan op een of andere verborgen manier ook staat voor de eerstgeborene. En ik veronderstel dan ook dat Dan heel speciaal een uitbeelding is van de gemeente. Met als, zelfs letterlijk bedoel ik dat, heel letterlijk, met als gevolg dat als in Openbaring gesproken wordt over 12 × 12.000 verzegelden uit alle stammen van Israël, dat daar de stam van Dan zelfs helemaal ontbreekt. En ik heb namelijk de indruk, ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, maar laat ik dan eenvoudig zeggen, ik heb de indruk dat er van die stam van Dan niet eens 12.000 gevonden worden in die dagen, om de voor de hand liggende reden dat het grootste gedeelte van wat er over was van de stam van Dan behoort tot de gemeente, letterlijk dus. En dus met de opname van de gemeente is meegegaan. Zo hoorde mijn eerstgeborene. En lees dan het verhaal nog maar weer. Dan is als een slang langs de weg, waardoor de rijder die bijt de verste van het paard en de ruiter valt van het paard. Het is de hele onderbreking van het heilsplan. En als er ooit een tijd is waarin gezegd moet worden op uw zaligheid, wacht ik, o heren, dan is het deze tijd, de tijd namelijk van de langmoedigheid Gods. Waarop iedereen moet wachten op de zaligheid. Dus hoe dan ook, hoe je dat nou precies onder woorden moet brengen, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Maar naar mijn gevoel horen die dingen allemaal netjes bij elkaar. Maar het blijft dus zo, op uw zaligheid wacht ik. En wanneer wordt er gewacht? Wel speciaal in onze tegenwoordige bedeling, de bedeling van de verborgenheden van het koninkrijk, uiteraard. Nou, dan gaan we maar weer terug naar Micha 7, vers 7. Maar ik zal uitzien naar de Heere, ik zal wachten op de God mijns heils. Dat is namelijk degene die op het paard zat en die eraf viel. Zodat hij niet als de verheerlijkte openbaar werd in deze stoffelijke wereld. En dan staat er, ik zal wachten op de God mijns heils, mijn God zal mij horen. Dat vind ik zo'n mooie uitdrukking. Mijn God zal mij horen. Niet mijn God hoort, mijn God zal mij horen, dat wil zeggen in de toekomst. Wat is er dan in de toekomst? Nou, het is heel eenvoudig. God, de Godheid als zodanig, heeft tot de Messias gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik u zal geven de heidenen tot een bezitting enzovoorts. En wanneer gebeurt dat? Dit was Psalm 110, hè? Maar wanneer gebeurt dat? Psalm 2. Eis van mij, zei hij ook. Hij zei niet alleen zit aan mijn rechterhand. Hij zei ook, eis van mij. Hij zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Opstanding uit de dood, hè. En dan eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Wel, als de Messias ooit in de toekomst zal eisen, zal zijn God hem horen, dan zal hij dus op het paard zitten, opnieuw. En zal hij inderdaad als de verheerlijkte verschijnen. Nou, dat is het hele verhaal. En daar is het wachten op. Hij zit aan Gods rechterhand. En het wacht op het moment dat de heiland zelf eist, dat wil zeggen, zijn erfdeel opeist. En dan inderdaad zal zijn God hem horen en hem die heidenen geven tot zijn bezitting. En dat is bij de wederkomst van Christus uiteraard. Het verhaal is zo eenvoudig, hè? En toch zo onbekend, helaas. Maar het is zo duidelijk, zo eenvoudig. En je vindt het plaatje overal terug. In het Nieuwe Testament natuurlijk, helemaal makkelijk. Daar hoef je niet eens te zoeken, daar lees je het zo. Maar in het Oude Testament vind je het terug, namelijk in deze korte uitspraak. Je moet er alleen voldoende aandacht aan geven. Hè? Nauwkeurig en niet te snel lezen. Ik zal uitzien naar de Heer. Dat wil zeggen, de Messias zal niet uitzien naar Israël, zal het niet van het volk als zodanig verwachten, want daar kwam niks van terecht. Maar, zegt hij, ik zal uitzien naar de Heer, ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. Inderdaad. En dat gaat dan ook in de toekomst gebeuren. En vandaar dan ook vers 8. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. En die vijandin van vers 8 is dezelfde als die vriend, of die voornaamste vriend uit vers 5. Of degene die in zijn schoot ligt, eveneens uit vers 5. Om over vers 6 dan maar te zwijgen. Die vijandin is uiteraard Israël. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik wederop staan. Want hij is gevallen van het paard bijvoorbeeld. Maar in ieder geval, hij is gevallen. En toen was Israël blij. Zo, dachten zij, daar zijn we van verlost. Ze dachten trouwens wel meer. Zij dachten ook dat hij van God geslagen en veracht was. Ben ik weer in Jesaja 53. Dat staat daar, hè? Wij dachten dat hij van God geslagen was. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden zijn verbrijzeld. Maar dat is iets wat men pas erkent en zal zien in de toekomst. Maar wat het verleden betreft, ze waren blij van hem af te zijn. Maar de Heer zelf zegt, verblijd u maar niet. O mijn vijandin, wanneer ik gevallen ben, zal ik wederop staan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de Heere mij een licht zijn. Terwijl er toch wel sprake is van duisternis. Dat is primair, denk je dan natuurlijk aan de dood. Maar duisternis in het algemeen is de beschrijving van deze tegenwoordige wereld die dood is. Omdat het oordeel heeft plaatsgevonden aan het kruis van Golgotha. Sindsdien is de wereld in duisternis. Is achtergelaten onder de toorn en onder het oordeel Gods. En dit is het oordeel, ben ik weer in Johannes 3. Maar het komt omdat we er aanstaande zaterdag over moeten spreken natuurlijk. Hè. Ben ik weer in Johannes 3. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. Maar ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En het oordeel waaronder de wereld bestaat nu is dus dat van de duisternis. Dat er geen licht is, geen heerlijkheid dus geopenbaard wordt. Licht is heerlijkheid in ons. Dat er geen heerlijkheid van Christus geopenbaard wordt in de wereld. Kortom, hij is van het paard gevallen of zoiets. En het licht is dus uit de wereld verdwenen. En dat staat hier ook. Maar van zichzelf zegt hij, wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de Heere mijn licht zijn. Dat wil zeggen, hier op aarde zegt men, waar blijft die Messias nou? En er zijn ook spotters komen die zeggen, waar blijft de belofte zijn de toekomst? 2 Petrus 3. Want er komt nog maar niks. En Israël zegt het ook, het Jodendom zegt het ook, waar blijft die Messias nu? Ja, ze zijn 2000 jaar over tijd. Maar ze zijn lang geweest. Maar ze hebben hem niet herkend. Omdat men niet wist wie hij was. Omdat men de schriften niet geloofde. Omdat men in de plaats van de God van Israël de goden der heidenen diende. Of omdat men in plaats van God te dienen overeenstemming met zijn woord zelf een godsdienstensysteem heeft uitgedacht. Nou, zo ging dat. En dus, toen hij verscheen, herkende men hem niet. Hoewel de Heer rondliep met bewijzen van spreken dan zijn identiteitspapieren op zak. Dat is de schriften. Hij zegt, heb je dat niet gelezen? En in Johannes 15 zegt hij later tot zijn discipelen, binnenkamers. Hij zegt, ik heb tot hen gesproken en ik heb hen tekenen gedaan. En als ik nou niet tot hen gesproken had, en als ik niet die tekenen gedaan had, dan zouden ze geen schuld gehad hebben. Zouden ze geen zonde gehad hebben. Zou ik ze geen ongeloof kunnen verwijten. Maar ik heb tot hen gesproken. Ik heb me gedemonstreerd. Ik heb de schriften laten zien enzovoorts. En zij, ze boeten me niet. Dus staan ze schuldig tegenover God. Dus worden ze als volk, als ongelovigen aangemerkt. En dus komen zij terecht onder het oordeel. En dat geldt niet alleen voor Israël, maar dat geldt voor de volkeren als zodanig trouwens. Dat was Johannes 15, het laatste gedeelte, maar goed, ik ga er maar verder niet op in. In ieder geval, de Messias zegt, of over de Messias wordt gezegd in vers 5 en 6, dat de mens hem niet aanvaardt en hem ook niet vertrouwt en dat de mens ook niet te vertrouwen is. Maar vers 7 en 8, daarin zegt de Messias zelf, dat hij zal wachten op de God zijns heils, dat die God hem zal horen en dat hij weder zal opstaan en dat in de tijd dat hij afwezig is, dat dan de Heere hem een licht zou zijn. Toch? Nou, dat is toch duidelijke taal. Dat betekent dat de openbaring van de heerlijkheid van Christus uitgesteld zal worden. Waarna in vers 9 gesproken werd uiteraard over het lijden dat op Christus komen zou, eerst. Wanneer er staat, ik zal des Heren gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd, totdat hij mijn twist wist en mijn recht uitvoeren. Hij zal mij uitbrengen aan het licht. Dat wil zeggen dat de Heer zich uit de wereld terugtrok, dat hij in de duisternis terechtkwam. In de eerste plaats natuurlijk in zijn lijden en sterven aan het kruis. Hij kwam in de dood. Daarna werd hij weliswaar uit de dood opgewekt, maar niet voor de wereld. En hij werd ook niet als de opgewekte aan de wereld openbaar, maar integendeel, hij werd als de opgewekte geopenbaard aan de gelovigen, aan discipelen namelijk, uitsluitend aan gelovigen, niet aan de wereld. Dat zou maar een klein kunstje geweest zijn, hè. Maar het gebeurde niet. Hij liet zich alleen zien binnenskamers aan de discipelen, of hij liet zich aan 500 discipelen zien op een tevoren afgesproken plaats. Het was allemaal geregeld. Ja, maar niet aan de wereld, want voor de wereld is je nog steeds degene die stierf en die dus in duisternis is. Maar dan staat er, hij zal mij uitbrengen aan het licht en ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. En dat spreekt uiteraard over zijn heerlijkheid daaraan volgende. En gezien vanuit de situatie van Israël spreekt hij dan dus over zijn wederkomst.
Ja. Moet ik dat een plaats dat je zegt, ik heb tegen hem.
Ja, ik ging er wat gauw overheen, maar dat, ik weet ook niet meer wat ik er vorige keer over gezegd heb. Ik ben geneigd Psalm 51 aan te halen, nu in ieder geval. Omdat daar de psalmist zegt tegen God, tegen u alleen heb ik gezondigd. Maar het was David die het zei en hij had gezondigd in verband met de dood van Uria en de situatie met Bathsheba. En dan is het toch wel raar om te zeggen, tegen u alleen heb ik gezondigd. Alsof Uria niet bestond. Maar het punt is natuurlijk dat die woorden weliswaar door David gesproken werden onder die omstandigheden. Maar dat de woorden in de Bijbel staan niet vanwege David, maar vanwege Christus. Die namelijk tegen God gezondigd had, dat zegt hij zelf. Niet alleen in Psalm 51, maar ook hier. Er zijn nog meer schriftplaatsen trouwens die dat zeggen, uiteraard. En dat is namelijk omdat hij onze zonden droeg. Ons past het om te zeggen, tegen u alleen heb ik gezondigd. Tegen niemand anders, tegen God hebben wij gezondigd. Maar hij droeg onze zonden, dus zei hij dat. In onze plaats, maar dat heb je zoals iemand je voorspraak is. Hij werd namelijk voor ons tot zonde gemaakt. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is 2 Korinthe 5. Dus dat past precies. Hier gaat het over de Heer die als lam Gods de zonde de wereld wegdroeg. En dus zegt, want ik heb tegen hem gezondigd. Ik zal dus des Heren gramschap dragen. Zijn genadig is dat hij dus eerst zegt, ik zal wachten op de God mijn heils. En dan zegt hij, maar ik zal ook des Heren gramschap dragen. Diezelfde God van wie het heil verwacht, is diezelfde God die hem onder het oordeel brengt. Eerst. Maar dat is natuurlijk de normale Bijbelse volgorde. Eerst het lijden dat op de Messias komen zou. En daarna heerlijkheid. Ontleend aan Petrus, hè? 1 Petrus 1. Maar als het gaat om het uitbrengen aan het licht, dan zou je kunnen zeggen dat kan te maken hebben met de opstanding en hemelvaart van Christus. Maar er wordt hier nauwelijks over gesproken. Hier gaat het om de situatie tussen de Heer en Israël. En dan is pas sprake van licht in de toekomst. En dat staat ook in vers 10. En mijn vijandin zal zien, niet zal het zien, zal zien. En als de vertalers het er mogen bijzetten, dan mag ik erbij zetten in. Mijn vijandin zal inzien, zal tot zien, tot inzicht komen. Of moeten we zeggen, zal verlicht worden. In de hoop dat u dat Nederlandse woord kent. Zal eindelijk zien wie deze Jezus van Nazareth is. Of eventueel andersom, zal eindelijk zien wie deze Heer is. Kortom, er komt een tijd dat deze vijandin niet meer vijandin zal zijn. En dus de Messias niet langer zal verwerpen, maar zal aannemen. En dan zal schaamte haar bedekken, staat er. Mijn vijandin zal zien en schaamte zal haar bedekken die tot mij zegt, waar is de Heer uw God? Dat zei dus ook tegen de Heer Jezus, waar is de Heer uw God? Toen hij aan het kruis hing zelfs zeiden ze dat tegen hem. Staat ook in de psalm. Dat was psalm 22, geloof ik. Waar is hij? Waar is die God? Waar is uw God? Je hebt toch op uw God vertrouwd? Wel, laat die God u nu ook uitredden. En kom dus af van het kruis. Waarmee je maar ziet hoe weinig men van de dingen begreep. Waar is de Heer uw God? Die God schijnt zich te verbergen. Ik heb al eens eerder gezegd, die 3 uren van duisternis die daar ontstonden, toen de Heer aan het kruis hing, zijn niks anders dan een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarin inderdaad God zich verbergt. En als God zich verbergt, wordt het duister. Anders niks hoor. Het licht trekt zich terug uit de wereld. God zendt zijn licht niet meer, houdt het bij zich. Wij noemen dat een zwart gat. We hebben een technische term ervoor uitgedacht, het zwart gat. Maar het is gewoon, God geeft zijn licht niet. Hij verbergt zich, God is licht. En als God zich verbergt, wordt het dus duister. En ter illustratie van dat God zich verborg van de Heere Jezus aan het kruis, krijgen we dus duisternis. Maar aangezien diezelfde situatie een beeld is van onze hele tegenwoordige bedeling, zijn die 3 uren van duisternis een beeld van onze tegenwoordige bedeling. Anders niks hoor. Ik ga er liever niet dieper op in, maar al die profetieën waar duisternis wordt aangekondigd, hebben namelijk die dubbele betekenis, hebben namelijk eerst een toepassing op die 3 uren van duisternis toen de Heer Jezus aan het kruis hing, maar zijn vervolgens van toepassing op de duisternis van onze dagen. Met daarna nog weer een letterlijke duisternis aan het eind van de 70ste week, dat herhaalt zich dan, hè? Maar daartussenin is het ook duister. Het was dus 3 uren van duisternis, maar die 3 uren van duisternis zijn op een andere manier van rekenen nog steeds niet om. En eerlijk gezegd, ze zijn pas voorbij aan het einde van de 70ste week. Wanneer ook letterlijk duisternis zal ontstaan, en als die duisternis voorbij is, dan zijn de 3 uren van duisternis pas om. Ik hoop dat u dat begrijpt, deze parallel tussen de letterlijke dingen en de overdrachtelijke betekenissen van. Goed, dus men zegt, waar is de Heer uw God? Dat zegt de vijandin tegen Israël. Of nee, dat zegt de vijandin Israël, namelijk tegen de Heer Jezus, tegen de Messias. Ze zegt, waar is de Heer uw God? Maar de Messias zegt, mijn ogen zullen aan haar zien, nu zal zij worden tot vertreding als slijk der straten. Dat wil zeggen, zij zien de Heer niet en vragen, waar is die Heer? Dat is niet zo'n domme vraag, want die verborg zich inderdaad. Maar de Heer zelf zegt, maar ik zie jullie wel. En wat de Heer zag is dat Israël zou worden tot vertreding als slijk der straten. Waarmee je moet bedenken dat men vroeger geen vuilnisophaaldienst had. En dus werd het vuil gewoon uit het raam gegooid. In sommige streken van Nederland gebeurt dat trouwens nog. Maar goed. Hè? Dat is weer een paar jaar terug, hè? Denk ik, hè? Of niet? Vorige week, hoor. Oh, dan ben ik slecht op de hoogte. Maar ik liep laatst in Amsterdam en dan zie je precies hetzelfde. Moet je uitkijken, want van 3 ogen achter gooien ze gewoon, en voor trouwens ook, gooien ze gewoon het vuil uit het raam. Zonder te kijken of het iemand op zijn hoofd krijgt. Want dat iemand het op zijn hoofd krijgt is bijna niet te voorkomen natuurlijk. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het betekent dus dat al het afval op straat lag. Men had niet zoveel afval als nu, hoor, overigens. Nee, dat is gewoon, men had niet zoveel afval. Maar dat doet er nou niet toe. Maar het vuil wordt gewoon op straat gegooid. Dat doen ze in het Midden-Oosten trouwens in het algemeen nog hoor. Dat is heel gewoon. Maar dat is gewoon afval dus. En daar wordt Israël mee vergeleken. Vuil langs de weg. Slijk der straten. Want dat zou Israël worden. Afval, het wordt weggegooid. En dat is wat de Heer zag aan Israël. De Heer zag, of Israël zag de Heer niet, maar de Heer zag wel Israël. En zo is het in onze dagen in wezen nog steeds. Want de Heer zegt hier, het zal zijn, of zij zal worden, tot vertreding als slijk der straat is afval. Waarom? Nou, om met Lucas 19 geloof ik te spreken. Omdat zij de uren van haar bezoeking niet gekend heeft. Of om het anders te zeggen, ze heeft het niet gezien. Of, want dat staat er ook, het was verborgen voor haar ogen. Dat staat er letterlijk. Het was verborgen voor haar ogen. Daarom zou Israël al deze ellende overkomen. Maar dat is niet het eind van het verhaal, zoals sommigen denken. Want integendeel, er zal een keer komen in die situatie van Israël in de toekomst, waarbij Israël hersteld zal worden en waarbij de vijandin alsnog vriend, dan wel vriendin, oftewel zelfs bruid zal worden. Maar daarover hebben we het straks na de koffie. In Micha 7 vers 11 lezen wij: ten dagen als hij uw muren zal herbouwen, te dien dagen zal het besluit verre heen gaan. Daar kom je nooit meer uit hoor, uit zo'n vertaling. Want besluit is gewoon de insluiting, oftewel dat is de grens. De muren zijn dat ook immers. Muren veronderstelt dat de muren op de grens van het land staan. Hè? En dat is hetzelfde als het besluit. Toch? Dat is toch duidelijk. Hè? De muren sluiten het land of de stad, maar sluiten het land in. En de gedachte is dan dat als die muren herbouwd worden, dan gaat het niet om letterlijk muren uiteraard, dat is het minst belangrijke, maar gaat het om opnieuwe grenzen. Dan wordt de grens van het land bepaald en dan staat het te dien dagen zal het besluit, dat wil zeggen die insluiting, oftewel die grens, verre heen gaan. Oftewel, die muren staan veel verder weg dan oorspronkelijk. Oftewel, de grenzen liggen heel wat wijder dan oorspronkelijk. De nieuwe vertaling, daar heb ik stiekem ingekeken. Daar staat: op de dag dat men uw muren herbouwt, op die dag zal de afbakening ruim zijn. En dat is een andere manier om te zeggen dat de grenzen verwijd worden. Dat betekent het dus. Hè? De vertaling is niet echt slecht, maar wij komen uit die woorden niet meer. Hè? Dus als het land opnieuw gebouwd zal worden in de toekomst, dan zal blijken dat het veel groter is dan dat het ooit geweest is. De grens ligt verder weg. En waar dan helemaal? Wel, er staat in vers 12, min of meer. Want daar staat: te dien dagen zal het ook komen tot u toe, van Asser af. Andere vertalingen zeggen: te dien dagen zullen zij tot u komen, van Asser af. En wat er verder volgt. Maar dat betekent gewoon dat de grenzen van het land, van het koninkrijk, want dat is eigenlijk nog beter, die liggen wel erg ver weg. Eigenlijk zo ver als maar kan. En dat is heel ver. Aanvankelijk worden die grenzen dan nog tamelijk dichtbij gezien, maar in de tweede beschrijving ervan in vers 12 zijn die grenzen inderdaad er eigenlijk helemaal niet meer. Die zijn namelijk erg ver weg. Eerst staat er namelijk: te dien dagen zal het ook komen tot u, of zal men tot u komen, of zal tot u gevoegd worden. Wat bij Israël gaat horen. Van Asser af. En het was in de dagen van Micha nog een vijand, Asser, vandaar dat het hier genoemd wordt. Van Asser af, zelfs tot de vaste steden toe. Maar de vaste steden is eigenlijk de steden van Matsor. Al in dat Matsor heeft men vertaald met vaste. Er staat de steden van Matsor. En Matsor is een andere naam voor Mitzraïm. Andere spelling eigenlijk gewoon van Mitzraïm. Matsor, Mitzraïm. En Mitzraïm is gewoon Egypte. Egypte dus. De vaste steden zijn dus gewoon de steden van Egypte. Dat hoef ik niet zelf uit te zoeken dat betekent, want dat is algemeen bekend. Dus, te dien dagen zal men tot u komen, van Asser af tot Egypte toe. En Asser is oost, noordoost desnoods. En Egypte is meer zuidwest. Dat wil zeggen, van de meest tegenovergelegen zijden zal men tot Israël komen, naar Israël gaan. En dat wil zeggen dat het gebied daartussen inderdaad aan Israël gegeven zal worden. Datzelfde is ongetwijfeld ook de betekenis van de volgende uitdrukking, namelijk van de vestingen tot aan de rivier. Nou hebben we verschillende mogelijkheden, maar dat komt omdat we al weten wat het moet zijn. Wij weten namelijk dat het moet zijn wat staat in Genesis 15 vers 18, dat namelijk het beloofde land, het land wat daar aan Abraham beloofd wordt, Genesis 15 vers 18, is van, vanaf de Eufraat tot aan de rivier van Egypte. En de rivier van Egypte is niet de Nijl, ik moet het altijd meteen heel hard roepen, niet de Nijl, maar de rivier van Egypte. En de rivier van Egypte is niet de Nijl, maar de een of andere kreek dan wel, spruit of hoe heet zoiets, Wadi heet het daar in de buurt geloof ik, hè? De een of andere rivier die alleen het zomerseizoen water bevat en die heet de rivier van Egypte en die werd geacht van oudsher de grens te zijn tussen Canaan en Egypte. Dat is uiteraard niet de Nijl, want die loopt midden door Egypte. Kijk hem straks maar eens op de kaart, hij moet erop staan. Ja, ik zie hem zelfs hier vandaan. Met dank aan mijn opticien uiteraard. Maar inderdaad, ja. Hij mondt in de Middellandse Zee uit, precies in die hoek daar in het zuidoosten van de Middellandse Zee. Dat is de rivier van Egypte en die heet zo omdat die rivier de natuurlijke grens is van oudsher van Egypte. Daarom heet het de rivier van Egypte. In de zin van de rivier waarachter Egypte ligt. Vaste Bijbelse uitdrukking overigens hoor. In alle commentaren, alle Bijbels met kanttekeningen staat het er altijd meteen bij. De rivier van Egypte, denk erom, dat is niet de Nijl, maar de grensrivier. En dat is dus de zuidwestgrens eigenlijk, zuidwestgrens zo'n beetje, van het beloofde land. Maar de Eufraat is de oost- of dan wel noordoostgrens van het beloofde land. Zodat in deze uitdrukking nu, hier in Micha 7 vers 12, gesproken wordt van het land van de vestingen tot aan de rivier. Dan mag je kiezen welke rivier bedoeld is. Dat weten we niet. Dus vragen we af welke vestingen dan bedoeld zijn. En dat weten we wel, want het zijn ongetwijfeld die vaste steden uit de eerste helft van het vers. Wat daar vertaald is met vaste steden, dat kun je zo vertalen. Maar wat eventueel niet vertaald wordt, en dan heet het steden van Matsor, en dan is het Egypte. Zodat deze vestingen kennelijk Egyptische vestingen zijn. Dat zijn de steden van Egypte dus. Het is dan hetzelfde als die vaste steden. En de rivier is dan uiteraard weer de Eufraat. Heb je dat? Mag helemaal niet moeilijk zijn eigenlijk. Mede vanwege Genesis 15 vers 18.
En kan je lezen
als namelijk vestingen? Ja, het is gewoon nog een beschrijving van hetzelfde land. Eerst van Assur tot aan de steden van Matsor. Dan wel vaste steden, dan wel steden van Mitzraïm. Kijk, dat probleem krijgen we alleen in de vertaling. Hè? Dan moeten we kiezen wat we zeggen zullen. Maar als het in het Hebreeuws staat, kun je het gewoon laten staan. Dan moet je die... lees het als naam en tegelijkertijd vertaal je dat. De steden van Matsor is dan de vaste steden. De steden van Egypte zijn dus die vaste steden. En als het vaste steden zijn, zijn het vestingen. En dat zal ook wel de reden zijn waarom de vertalers het niet vertaald hebben met steden van Egypte. Vanwege de parallel namelijk met die vestingen. Je raakt of de ene toepassing of de andere kwijt. Maar je moet ze gewoon beide weten. En daarom vertel ik ze ook. Dus van Assur tot aan de steden van Egypte, oftewel van de vestingen, maar dat zijn die steden van Egypte, tot aan de rivier. En dat is dan uiteraard de Eufraat. En dan ben je inderdaad in de buurt van Assur. Hè? Dat ligt namelijk ook over de Eufraat. Kan ik hier vandaan ook nog lezen op de kaart. Goed. Dus dat is dan het beloofde land. Maar daarna gaat het verder met, dus zo wijd zijn die grenzen dan. Maar we kunnen die grenzen nog anders lezen. Want ik zei de grenzen van het land, ja dat zijn de grenzen van het land. Maar als ik zeg de grenzen van het koninkrijk, dan moet ik vaststellen dat die veel wijder zijn. De grenzen van Nederland, nou ik weet niet, hoe zit het met Nederland tegenwoordig, daar weet ik niks meer van. Hebben we nog koloniën eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk ook niet meer. Hè? Nou, weet je veel. Nee, wij hebben de andere termen vooruitgedacht. En die weer verleerd. Nou, dat is vreemd allemaal. Maar vroeger was het dan zo, de grenzen van het land, ja, die kun je makkelijk vinden. Want dan zie je gewoon langs de weg, zie je dat ook, al die stippenlijntjes langs de weg. Dat zijn dan de grenzen. Op de kaart kun je dat ook duidelijk zien. Vanuit de vliegtuig zie je het duidelijk. En voorbij het stippenlijntje krijgt het land ook een andere kleur, weet je wel. Dus dat kun je precies zien. Maar dat is de grenzen van het land. Maar dat is nooit, dat is meestal niet de grens van het koninkrijk, dan wel de republiek of hoe het maar heten mag. En vroeger hadden wij, nou dat is dus eigenlijk voor mijn tijd, want toen ik kwam was het gauw afgelopen. Maar vroeger hadden wij dus een heel klein landje hier met hele smalle grenzen enzovoorts, nog kleiner dan dat het nu is. Ja, want nu hebben we hier en daar wat water weggepompt en dan lijkt het land weer een stuk groter. Maar goed. Maar dan een heel klein landje en toen hadden we toch grote stukken over zee. Hè? Dat heet een Nederlandse gebiedsdelen over zee. Dat is een ander woord voor koloniën. Want dat mag je niet meer zeggen. Maar dan hadden we Nederlands-Indië. Hè? En Nederlands-Guyana. Dat was voor het Suriname heette. Ja. Toch? En nog wat kleinere eilandjes zoals er zijn Aruba, Bonaire en Urk. En nog... Zijn het de bovenwindse of onder de windse eilanden? Dat weet ik niet meer. Maar goed, even buiten beschouwing. Maar in ieder geval, het Rijk zelf was veel groter. Neem je nou de grenzen van het land, dan heb je niet zoveel. Maar neem je de grenzen van het Rijk, dan ben je veel verder weg. En mocht het Rijk nou een wereld zijn, wereldrijk zijn... dan kun je die grenzen helemaal eigenlijk niet trekken. Want als de hele wereld tot het Rijk behoort, zijn er helemaal geen grenzen meer. En dat is de volgende gedachte hier namelijk. Want Israël wordt namelijk een wereldrijk. En beheerst inderdaad de hele wereld. Naar de vaste landen. De zeeën die worden beheerst door Brittannië, dat weet u waarschijnlijk, hè? Ja, de rules, the waves of zoiets, hè? Maar dat regeert over de wereldzeeën, maar goed. Maar in de toekomst regeert Israël in ieder geval over alle volken, over alle landen, zal ik maar zeggen. Zodat dan de grens niet meer ligt bij de een of andere rivier. Niet de Eufraat of de rivier van Egypte, maar dan staat er zelfs van zee tot zee. Dat begrijpt men dan niet en dan gaat men zoeken naar welke zee dat mag zijn. Sommigen nemen het klein en zeggen de Middellandse Zee en de Dode Zee. Anderen zeggen nee, het is groot, het is namelijk de Middellandse Zee en de Perzische Golf. Die kan ik op de kaart niet zien, maar het ligt niet aan mijn ogen, maar aan de kaart. Denk ik. Oh, je staat er nog net op, ja, een stukje. Achter die plant, hè? Achter de rhododendrons. Maar goed. maar dan neemt men die zee, maar dat is een misverstand. Want hierbij is de gedachte niet aan een bepaalde zee, maar van zee in het algemeen. Er wordt niet een speciale zee genoemd, gewoon van zee tot zee. Welke zee? Nou, de gedachte is eigenlijk gewoon dat we hebben alle vaste landen van de wereld, die reken je allemaal bij elkaar tot één geheel, en daarbuiten is het zee. Heel principieel, één rond, plat, vaste land, en daaromheen zee. Dus alle land wat er maar is, wordt omringd door zeeën, dat is het oude verhaal. En als het dus staat van zee tot zee, wil het zeggen dat daarbij alle land is ingesloten. En dat het koninkrijk van Israël dus inderdaad alle land ter wereld betreft. En dan doet het niet toe welke zee het is. En ook als dit plaatje van die ronde schijf, zal ik maar zeggen, niet opgaat, dan doet het nog niks te zaken. Want alle land ligt nou eenmaal in de zee en steekt uit de zee, zoals Petrus dat zo fraai zei. En dus blijft het altijd van zee tot zee en het doet er niet toe welke. Alle land namelijk. Dus van zee tot zee wil gewoon zeggen alle land. En van gebergte tot gebergte heeft volstrekt dezelfde betekenis. Want bij land wordt dan gedacht aan gewoon vlak land. En vlak land wordt nu eenmaal begrensd door bergen. Bergen zijn in de praktijk ook nogal eens de grens van het ene, tussen het ene land en het andere. Omdat het een natuurlijke grens is natuurlijk. Hè. Maar een land wordt dus geacht omringd te zijn door bergen of door zeeën. Neem je zee, dan is het van zee tot zee. Ga je vanuit dat het land omringd wordt door bergen en dat te midden van die bergen in het dal dan het land ligt of het koninkrijk, dan is het dus van gebergte tot gebergte. Dat zijn wat klassieke opvattingen omtrent de wereld. Maar ze werken heel goed, ja. Van zee tot zee, maar dat zijn grenzen. Of van gebergte tot gebergte, maar dat zijn grenzen. Of van de ene rivier tot de andere, dat zijn ook grenzen van nature. Maar in de breedste betekenis zijn er dus helemaal geen grenzen meer. En dat staat er dus feitelijk ook. Want als die grenzen er zijn, als die muren herbouwd zullen worden, bij wijze van spreken dan zal die afbakening ruim zijn. Het Rijk zal groot zijn. Maar dat is in de toekomst. En daarbij gaat het uiteraard om de oprichting van het Messiaanse Rijk. Wat alle land en alle volkeren betreft. Niet zozeer omdat het hier staat natuurlijk, maar dat zijn dingen die we al weten. Nou, en dan staat er in vers 13. Maar dit land, is dat een ander land? Nee. Want het gaat niet om het ene land uit vers 12 en het andere land uit vers 13. Maar het gaat om het land in de toekomst in vers 12. Te dien dagen. En als vers 13 dan zegt maar dit land, dan is het hetzelfde land, maar niet dan, maar nu. Dus dit is dan niet de plaatsaanduiding, maar de tijdsaanduiding eigenlijk. Het land nu betekent het dus dan. En dat blijkt uit het verband, want er staat, maar dit land zal worden tot een verwoesting. Oftewel, het land zal nu worden tot verwoesting. Pas in de toekomst zal het herbouwd worden en zal het uitgebreid worden. Als die muren gebouwd zullen worden, weet je wel, van vers 11. Maar nu zal het worden tot verwoesting. Wanneer? Wel, ter gelegenheid van de eerste komst en de verwerping dus van de Messias. Wanneer de goede tieren is vergaan uit het land. En wanneer dus vervuld wordt wat de Heer Jezus sprak over Jeruzalem en daarmee over Israël. Op de laatste dag van de 69e week van Daniel, bij de intocht in Jeruzalem dus. Toen hij zei, geen steen zal op de andere gelaten worden, omdat gij de tijd van uw bezoeking niet gekend hebt. Het is verborgen voor uw ogen. Dat is nu en het is in onze dagen dus nog steeds zo. Maar in de toekomst zal dat anders worden. Ditzelfde land zal eerst worden tot een verwoesting, maar te dien dagen en in de toekomst dus zal het gebouwd worden. Waarom wordt het verwoest? Nou, vanwege zijn inwoners. Dit land zal worden tot een verwoesting. Zijn er inwoners halve? Ambtshalve, dat is vanwege het ambt. Hè? En zijn er inwoners halve is vanwege de inwoners. Dat wil zeggen, het land kan er niks aan doen, want de schuld ligt bij de inwoners. Niet omdat ze het land niet goed bebouwd hebben, maar omdat ze het land onwaardig waren. En daarom wordt het land verwoest. Dat is een overeenstemming met wat natuurlijk aan Israël gezegd werd voordat het ooit maar in het land kwam. Het was gezegd dat de Heer het land zou zegenen als ze hem zouden dienen en dat het land vervloekt zou worden als ze hem niet zouden dienen. En men verwierp de Messias en dus werd het land tot woestijn. En zo is het de afgelopen 19 eeuwen dan ook geweest, een woestijn. Waar niemand wilde wonen, zelfs geen Palestijn. Nee, nou ja, dat is een verhaal apart, ik moet het nou eigenlijk niet vertellen. Maar toen de Joden in het begin van onze, nee, begin van onze eeuw, niet van onze jaartelling, maar rond de eeuwwisseling dus, begonnen met het land te koloniseren, het land te ontginnen, te bebouwen, net als de Amerikaanse, hoe heette ze dat, de voortrekkers was Zuid-Afrika, hoe heette ze in Amerika? Die kolonisten heette dat, ja, dat heette daar weer kolonisten. Die veroverden, nou dat was ook min of meer zo, die veroverden toen nieuw land, trokken naar het westen en ontgonnen dat land, enzovoorts. Begonnen het te bebouwen, vruchtbaar te maken, enzovoorts. Dat hebben wij hier in Drenthe vroeger ook gedaan, maar daar gaat het nou niet over. En de voortrekkers deden dat in Zuid-Afrika, enzovoorts, weet je wel. En de Zionisten deden dat vanaf ongeveer de eeuwwisseling in Palestina, zogenaamde Palestina. Enzovoorts. En toen dat aardig lukte, toen kreeg je natuurlijk ook allerlei Arabieren die daar de vruchten van plukten. En dus ook het land begonnen te bebouwen enzovoorts. En toen de Joodse staat uitgeroepen werd, toen vluchtten vele van die inwoners van Palestina, die sindsdien Palestijn heten, die vluchtten toen het land uit. Omdat het moest, niet van de Joden, maar van de andere Arabieren, maar daar gaat het nou even niet over. Maar die lui die wonen er net zo lang als dat Joden daar wonen. Want daarvoor woonde er gewoon niemand. Nou, op een enkele enkeling na met een kudde schapen en zo. En dat waren nomaden, die woonden daar niet vast, die trokken er doorheen. Want hier en daar stond een grasprietje en die kon je niet laten staan, want er kon een schaap van leven. En als die grasprietjes weg waren, dan zag je weer in weken zag je daar weer geen hond. Geen schaap ook trouwens, maar... Ja, nee, inderdaad, zo was het ook, tot in het begin van onze eeuw, omdat Joden uit allerlei landen ter wereld het land begonnen te ontginnen en toen bleek het wat op te brengen en daar is wat te doen en toen woonden er ineens van iedereen, weet u wel, zo ongeveer zat het in elkaar. Nou goed, maar dat even terzijde. Maar het land is dus 19, of in mijn part 18 eeuwen dan, om het ruim te nemen, een woestijn geweest. En in zekere zin is het nog zo. Die woestijn zou weer bloeien als een roos, dat is waar, dat staat ook in, dat was Jesaja, geloof ik, hè. Maar dat komt pas in de toekomst. Namelijk bij de bekering van Israël, uiteraard. En voor het zover is, blijft het land in principe verwoest. Dit land zal worden tot een verwoesting, zijn er inwoners halve. Dat wil zeggen, vanwege zijn inwoners. Vanwege het ongeloof van de inwoners. staat er ook achter, vanwege de vrucht hunner handelingen. Het resultaat van hun handelingen is dat het land een woestenij werd. Hebben ze het land dan zo slecht bebouwd? Nee, dat was het niet. Maar hun handelingen betroffen hier niet de landbouw, maar de dienst aan God. De dienst aan Jehovah dus. Men diende de Heer niet, daarom bracht het land niks op. Want of het land wat opbrengt of niet, dat wordt bepaald door de Heer. Dat is de regel. We leven al eeuwen in een uitzonderingssituatie, maar de regel is nog steeds dat wat het land opbrengt, doet het omdat de Heer dat doet. En als de Heer niet gediend wordt door een volk, zorgt hij dat het land niks opbrengt. He? Toch een nieuw gezichtspunt in verband met de zogenaamde hongersnood in de wereld. Wel, daar hebben we het een andere keer weer over. Hè? Ik heb er dus niks over gezegd, hè? Toch? Nee. Dat kan ik ook niks verkeerd gezegd hebben. Nou, dan gaan we weer verder. Vers 14. Gij dan wijdt uw volk met uw staf. Dit wordt kennelijk gezegd tot de Messias. En wel niet in verband met vers 13, maar in verband met vers 11 en 12. Dat blijkt gewoon. Er staat namelijk, gij dan, en het wordt gezegd tot een herder, wijdt uw volk met uw staf. En wie is de opperste herder? De opziener uw zielen, zei Petrus, de opperste herder, dat is uiteraard Christus zelf, de goede herder, wel te verstaan. Dus het wordt tot de Messias gezegd, gij dan, wijdt uw volk met uw staf, dus uw staf die een beeld is van uw opstanding, staf is een beeld van opstanding. Gij dan wijdt uw volk met uw staf, de kudde uw erfenis, de kudde namelijk uw erfenis, betekent dat uiteraard, want die kudde is zijn erfenis, in de zin van zijn bezitting natuurlijk. Dus gij dan wijdt uw volk, dan wel wijdt uw kudde, oftewel uw erfenis, een kudde, een volk, erfenis, die alleen woont, en dat alleen betekent onafhankelijk van andere volken. Dit volk, Israël, leeft onafhankelijk of woont onafhankelijk van andere volken. U weet hoe boos de Heer wordt als Israël een overeenkomst sluit met andere volken. Nee, dan voelt hij zich gepasseerd. En dat voelt hij niet alleen, dat is ook zo. Dan wordt hij gepasseerd. Dat neemt hij dus niet. Maar in de toekomst zal Israël alleen maar vertrouwen op de Heer. Het zal alleen wonen door alle volkeren, aanvankelijk althans door alle volkeren verlaten. En zonder verbond met heidense volkeren. U moet erbij bedenken dat we dan praten over de jaren na de 70ste week van Daniël, maar in principe nog voordat de 1000 jaren beginnen. Dat wil zeggen, dat zijn de jaren waarin Israël wel Gods volk is. En dus inderdaad de jaren waarin de Heer zijn koninkrijk over Israël heeft opgericht. Althans in principe. Maar waarin de heidense volkeren nog niet de Heer hebben aanvaard. En dus nog vijandig staan. In die dagen heeft Israël geen verbond met de heidenen. Daarvoor wel, want dat is nou juist die 70ste week. Daarin heeft Israël een verbond. Een bondgenootschap met heidense volkeren. Daar komt weliswaar niks van terecht. Maar dan heeft men een verbond met de heidenen. Maar na de 70ste week niet meer. En het Israël wat dan bestaat, dat is inderdaad de kudde, onder leiding van de herder, niet uit Hosea 3, maar nou uit Hosea 2, de laatste, of nee, Hosea, uit Micha, niet uit Micha 3, maar uit Micha 2, de laatste twee versen, weet u wel, waar ze samengezet zijn als schapen van Bosra, en waarbij de herder, dan wel de doorbreker, dan wel hun koning, oftewel de Heer, voor hun aangezicht loopt in hun spits, hebben we in de tijd gelezen. Over die situatie gaat het dus nu weer. Het is wel lang geleden dat wij het besproken hebben, maar het is maar een paar hoofdstukken eerder, het is met drie bladzijden eerder hè, dat het staat. Die kudde is dat. Je begint dus van het Messiaanse Rijk. Ze wonen dus alleen in het woud, staat er. Maar woud betekent wild, dat is hetzelfde woord. In andere streken van Nederland is een woud een wold. Maar een wold is weer wild. En woud is namelijk iets wilds. Dat is namelijk een bos waar de bomen niet onderhouden worden, maar zomaar in het wild groeien. Maar de gedachte is hier, dat te midden van de wildernis, te midden van het woud, oftewel te midden van al die wilde volkeren, ze zijn wild, ze zijn niet gekerstend. Als ze niet gekerstend waren, waren ze wild, leerden wij vroeger op school. En daar komt het ongeveer hierop neer. Ze zijn of gekersten, dat wil zeggen, ze zijn tot aanvaarding van Christus gekomen. Of ze worden beschouwd als wild. En dat is het natuurlijk. Hier leven deze volkeren nog wild, nog niet onderworpen aan Christus. Maar te midden van die volkeren woont Israël. En wel in het midden van een vruchtbaar land. Dat wil zeggen, wat ooit tot woestijn geworden was, vers 13, wat ooit tot verwoesting geworden was, is in die dagen weer een vruchtbaar land. Gaat dat maar zo van het ene moment op het andere? Nou, ja, dat gaat erg snel in ieder geval. Maar dat is het ware wat ik net zei, dat of het land vruchtbaar is, dat het afhankelijk is van de Heer, dan gaat het inderdaad van het ene moment op het andere. Toch? Nou goed, van het ene jaar op het andere. Laten we dan voor de landbouw een jaar, een heel seizoen dus uittrekken. Hè? Maar dat geloof ik wel, ja. Ik heb nergens gelezen dat de woestijn zal bloeien als een roos, omdat die woestijn ontgonnen wordt, omdat er irrigatiekanalen aangelegd worden en omdat men de kunstmest opspuit of iets dergelijks. Hè? Dan wel echte mest. Nee, dat heb ik niet gelezen. Ik heb wel gelezen dat de Heer wonderen zal doen aan het land, niet alleen aan het volk, maar ook aan het land, waardoor niet alleen het volk, maar ook het land vruchtbaar wordt. Nou, goed. Dus, Israël woont alleen, te midden van die vijandige volkeren, in het midden van, dat betekent gewoon in, hè, in een vruchtbaar land. Dit vruchtbare land is dus gelegen te midden van al die overige volkeren, ik hoop dat het beeld duidelijk is. En er staat erbij, laat ze weiden in Bazan en Gilead als in de dagen van ouds. Het leuke is dat er zelfs nog plaatsnamen bijgenoemd worden, zodat het heel moeilijk is om deze dingen uitsluitend overdrachtelijk te verklaren. En daar gaat het maar om. Het is dus inderdaad letterlijk. Israël zal in de toekomst letterlijk weer gebouwd worden. Zal letterlijk leven weer in een land overvloeiend van melk en honing. Dat was het vroeger toen de Heer het hen gaf. Dat zal het in de toekomst uiteraard ook weer zijn. Waarbij Bazan en Gilead genoemd worden. Daar zitten natuurlijk hele verhalen aan vast, maar die kan ik moeilijk nou aanhalen. Maar Bazan wordt in ieder geval genoemd als een gebied rijk aan bomen en vee. Vruchtbare plaats dus in elk geval. Bomen en vee worden genoemd in verband met Bazan. En Gilead, dat is die plaats waar Jacob en Laban een verbond sloten. En dus één werden. En het heeft alles te maken met de bekering van Israël in de toekomst. Daar is het namelijk een beeld van. Maar het zijn ook letterlijk landstreken. Gilead is ook een vruchtbaar gebied. Je hebt het land Gilead, je hebt het gebergte van Gilead. Maar het wordt in ieder geval als vruchtbare plaats beschouwd. Waarna er staat dat aan dat volk ook wonderen getoond zullen worden. Vers 15. Ik zal haar, namelijk dat volk uit vers 14, oftewel de kudde, ik zal haar wonderen doen zien als in de dagen toen gij uit Egypteland uittoogt. Welke wonderen werden er gedaan toen Israël uit Egypte uittoogt? Dat blinde ziende werden, dat kreupelen genezen werden. Hè? Nee, hè? Die niet, hè? Dus het gaat niet over de wonderen hier die gedaan werden bij de eerste komst van Christus. Ja, het gaat dus om wonderen die gedaan werden toen bij de uittocht uit Egypte. En de belangrijkste daarbij is uiteraard die welke zo vaak herhaald wordt in de Bijbel. Ik bedoel niet alleen dat die zo vaak genoemd wordt, maar ook dat het nogal een paar keer vaker gebeurt. Dat God de wateren van een scheidt, zodat Israël door het droge het beloofde land kan binnentrekken. Dan wel het vijandige land kan verlaten. Allebei. Dat is dus in de eerste plaats het trekken door de Schelfzee, maar later ook het trekken door de Jordaan. Maar het scheiden van de water is een beeld van het scheiden van de volkeren, zodat de volkeren uiteengedreven worden, zodat Israël onder aanvoering van de doorbreker daar doorheen zal breken. En de doorbreker haal ik even uit de laatste verse dus weer van Micha 2. Ik geloof ook stellig dat Israël in de toekomst onder aanvoering van de doorbreker, onder aanvoering van de herder dus, in ieder geval uit de woestijn, uit Petra, zal optrekken naar Canaan langs de Koninklijke Weg. En dan inderdaad weer door de Jordaan zal trekken op de bekende plaats. De plaats waar die wateren zo vaak van één gescheiden werden. Nou, zo vaak. Een keer of, zullen we stellen? Eerst ging Israël er doorheen. Kwamen ze bij Gilgal, hè, tegenover Jericho. Bij Gilgal trokken ze door de Jordaan. Dat was één keer. Daarna kwam Elia een keer met Elisa op de terugweg. Gingen ze het land uit, gingen ze over de Jordaan. Elia sloeg met zijn mantel op de Jordaan de water scheiden. Ze gingen het land uit. Dat is de tweede keer, denk ik. Ik weet niet of de volgorde goed is. Maar de derde keer is, toen kwam Elisa alleen terug, want Elia was nou, ten hemel gevaren, zeggen we gewoonlijk. Hè? Dat heet toch Elia ten hemel opneming of zo? Ben ik erbij? Nou goed. Maar niet. Hè? Nee, onbevlekt ontvangen. Nou goed. 40 februari, ja. Goed. Nou, in ieder geval, toen kwam Elisa dus terug. Die had trouwens die mantel van Elia gekregen, dus die had ook geen brug nodig. Ja, die had diezelfde mantel, kreeg hij mee terug, toch? Dat weet u toch? Dus die sloeg ook met die mantel op het water. Van als het waar is wat ik gekregen heb, moet het maar weer gebeuren. En het gebeurde ook. Dus de water gingen weer opzij. Ik vraag me altijd af of die jongens niet gestruikeld zijn over die stenen die nog op de bodem van de Jordaan hadden moeten liggen. Die er in de tijd door Jozua neergelegd waren. Maar goed, dat is weer een ander verhaal, hè? Toch? Nou ja, goed. Maar die plek is het dus, hè? En daarna, diezelfde Elisa, die had er nog eens. Was Elisa toch? Ja, ze vast wel. Die had er nog eens een keer mee te maken toen ze een bijbelschool zouden bouwen of zoiets. En toen ging de bijl kapot en de bijl viel in het water, was nog geleend ook of zo. En die viel er in het water en toen kwam hij weer boven drijven. Dan moesten dus ook de wateren wijken als het ware, om alsnog de bijl weer voor te brengen. Dus het water is er daar wel aan gewend. Dus is dan nou in de toekomst op die plek komt, dan is men zeker van een doorwaadbare plaats. Maar ook zeker van een wonder. Ik geloof dus dat het letterlijk weer zo zal gebeuren. Ja, bovendien, het zijn wonderen die ook de heidenen zullen zien. De heidenen zullen het zien en beschaamd zijn vanwege al hun macht. Dat wil zeggen, de macht van de heidenen is niet voldoende om Israël te onderwerpen. Integendeel, Israël trekt gewoon dwars door heidens gebied, toch naar Palestina. Ongeveer zoals bij de uitocht uit Egypte. Alleen bij de uitocht uit Egypte ging het niet helemaal volgens het boekje. Maar in de toekomst zal dat wel gebeuren. Dat wordt ook uitdrukkelijk gezegd. In ieder geval in Jeremia, dat vind ik altijd een prachtige uitspraak. Jeremia 16. Jeremia 16 vers 14. Waar staat, daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat er niet meer zal gezegd worden, zo waarachtig als de Heere leeft die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd. Dat zei men vroeger namelijk. Maar dat zal nou niet meer gezegd worden. Maar men zal zeggen, zo waarachtig als de Heere leeft die de kinderen Israëls heeft opgevoerd uit het land van het noorden en uit al de landen waarheen hij hen gedreven had. Want ik zal hen wederbrengen in hun land dat ik hun vaderen gegeven heb. En dat betekent dus dat die wonderen bij de uittocht uit Egypte vergeten worden, of verbleken, om zo te zeggen, in vergelijking met de wonderen die gedaan zullen worden in de toekomst als Israël definitief verlost zal worden. Vooral als je bedenkt dat de verlossing uit Egypte niet de definitieve verlossing was, dan zou je toch ook moeten je realiseren dat als de werkelijke verlossing komt, de wonderen veel groter zullen zijn. Welke dat dan allemaal zijn, doet er niet toe. Maar in ieder geval, ze gebeuren ten aanschouwen van de heidenen. Dat staat er ook. De heidenen zullen het zien en beschaamd zijn vanwege al hun macht. Dat wil zeggen, hun macht schiet kort. Zij zullen de hand op de mond leggen. Dat is zo'n merkwaardige beweging. Hè? Zo. Zo een beetje zo'n map zo. Hè? Van schrik, zeg maar. Maar dat betekent gewoon dat je daar niet meer praat. Je moet er eigenlijk ook bij inademen, hè? Dan krijg je zo'n klap. Hè? Wat? Je adem terug, want de hand op de mond wil zeggen dat je dan niks meer te zeggen hebt. Dan ben je uitgepraat, ben je dan. Hè? Ja. En dat betekent het ook, want er staat, vanwege hun macht, zij zullen de hand op de mond leggen, hun macht is over, ze hebben dus geen woord meer, en woord is macht immers. En hun oren zullen doof worden, dat de macht van het woord hun helemaal ontnomen wordt. Ze worden dan doofstom, om zo te zeggen. Zij zullen het stof lekken als de slang. Ze zijn dan gebonden aan de stoffelijke wereld, is dan de gedachte. Als kruipende dieren der aarde zullen zij zich beroeren uit hun sloten. Zij zullen met vervaardheid komen tot de Heer, onze God, en zullen voor u vrezen. En in het verleden was dat andersom. Want in het verleden kwam Israël met vervaardheid tot de goden der heidenen. Maar in de toekomst is andersom, dan zullen de heidenen komen tot de God van Israël. Want dat is wat in het koninkrijk zal gebeuren. Namelijk, het begint met een koninkrijk opgericht over Israël, maar het zal erop uitdraaien dat de volkeren die aanvankelijk gewoon heidense volkeren zijn, en die de Heer dus niet kennen, dat die toch tot bekering gebracht worden en zich zullen wenden tot de God van Israël. En zo wordt het één groot Israëlitisch wereldrijk, zodat de grenzen dan inderdaad wijd komen. Dat neemt uiteraard wel wat tijd, en om precies te zijn, dat neemt 33 jaar. Waarna deze profetie eindigt met een gedicht, min of meer een lofdicht. Wie is een God gelijk gij die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat? Dat is hetzelfde natuurlijk. Want wie ontvangt de vergeving? Volgens deze verse, volgens deze woorden. Het overblijfsel uiteraard. En ook andersom, hè? Ze blijven over. Hoe komt het dat ze overblijven? Omdat ze vergeving hebben ontvangen. Want die God, die houdt zijn toorn niet in eeuwigheid. Zijn toorn is niet onbeperkt. Dat is een interessante uitspraak, vooral voor degene die menen dat er sprake is van een eeuwige toorn van God. Zodat de toorn van God nooit ophoudt over de zondaar. De Bijbel leert dus dat het anders is. Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. En dus, hij zal zich onzer weder ontfermen. Dezelfde die verworpen werden, namelijk Israël, dezelfde Israël zal weer ontfermd worden, hetgeen natuurlijk een terugverwijzing is naar Joël. Nee, ik zeg het verkeerd, ik moet zeggen Hosea, die namen mensen, namen. Hosea wil ik, ja. Hij zal zich onzer weder ontfermen, Rugama. Kortom, hij zal onze ongerechtigheden dempen, de gedachte is dan begraven, en dat staat er ook achter. Ja, hij zal al hun zonden in de diepten der zee werpen. Dus het wordt gedempt, wij zeggen tegenwoordig gedumpt, maar het is hetzelfde. In de zee, in de diepte, en de zee staat voor de dood. Want daarheen verdwijnen de ongerechtigheden. De ongerechtigen trouwens ook, want zo werkt dat. Maar die ongerechtigheden zullen weggedaan worden, waarna God zich inderdaad over datzelfde Israël zal ontfermen. Vers 20, gij zult Jacob de trouw en Abraham de goede tierenheid geven. Dat kun je ook lezen als, gij zult Jacob, namelijk Abraham, trouw, namelijk goede tierenheid geven. Gaat er maar om dat de beloften aan Jacob en Abraham vervuld worden. De dingen namelijk die gij onze vaderen van oude dagen af gezworen hebt. En dan te bedenken dat er toch nog zoveel zijn die zeggen, ja, maar dat kan niet, want alle beloften worden vervuld aan de gemeente, aan de kerk. Het lijkt me wat moeilijk om deze woorden zodanig te verdraaien dat het daarmee in overeenstemming zou zijn. Het gaat juist om dat datzelfde volk aan wie die beloften gedaan zijn in het verleden, dat de Heer zich over datzelfde volk weer zal ontfermen. Hetzelfde volk wat de Messias verwierp, is hetzelfde volk wat door de Heer weer zal worden aangenomen. Het zijn niet dezelfde mensen die er van deel uitmaken uiteraard, maar het is wel hetzelfde volk. En Israël is niet hetzelfde volk als de gemeente. Israël blijft gewoon Israël, waarover de Heer zich zal ontfermen in de toekomst. Dus toch verlossing. Het laatste woord is altijd verlossing, omdat de Heer het laatste woord heeft. En omdat de ongelovigen, die mag van het woord niet kennen. Die hebben het woord niet, die spreken ook niet, die worden tot zwijgen gebracht uiteindelijk. Maar God die woord is, heeft niet alleen het eerste gesproken, hij spreekt ook het laatste. En het laatste wat hij spreekt is inderdaad deze blijde boodschap van deze goede tierenheid die God zal geven in overeenstemming met de belofte. En daar laten wij het weer bij. Ik moet eigenlijk amen zeggen, maar dan krijg ik altijd de indruk of ik uitgepraat ben. Maar ik ben nooit uitgepraat natuurlijk. Wij raken ook nooit uitgepraat over de Bijbelse dingen, gelukkig. Maar we zullen wel de Heer danken voor deze avond. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we ook deze avond weer uw woord mochten openen en mochten stilstaan bij deze oude waarheden. Deze waarheden die reeds zoveel eeuwen, duizenden jaren geleden werden opgetekend en die nog steeds actueel zijn. Vooral in deze tijd die zo kort vooraf gaat aan de vervulling van al deze dingen. Wij danken u Vader dat we in deze dagen ook mogen leven. We zo leven zo kort voor de wederkomst van onze heiland, die zijn koninkrijk ook in de wereld zal openbaren. We danken u dat we ook vanavond mochten samenkomen en dat woord mochten openen. Dat we daardoor bepaald mochten worden, niet bij de mens in het algemeen, maar dat we bepaald mochten worden bij onze heiland, die aan uw rechterhand in de hemel gezeten is, wiens zaligheid ook wij verwachten, ook in de toekomst. We danken u, Vader, dat terwijl de wereld in duisternis is, wij mogen leven in het licht en wandelen in het licht in gemeenschap met diezelfde Heer die door de wereld en door de zijnen verworpen werd. Maar we danken u dat we mogen uitzien naar zijn openbaring in heerlijkheid in de toekomst, in de wetenschap, dat we met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. We bidden u dan, Vader, wees u ook met ons wanneer we weer van hier gaan. Ook in de dagen dat we elkaar misschien niet ontmoeten, wilt u ons nabij zijn en ons leiden, ons bij onze hand leiden naar de bestemming die u ons beloofd hebt, die u voor ons hebt weggelegd. Opdat wij onze gedachten zouden bepalen bij u, opdat we onze verwachting zouden stellen op u en dat we zouden zien op Jezus alleen, gezeten aan uw rechterhand als onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. We danken u, Vader, dat we deze dingen bij u mogen brengen in afhankelijkheid van uw genade en uw goede tierenheid. Amen.